Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u vanmorgen graag meenemen naar het boek Haggai. Het boek Haggai. En niet moeilijk te vinden. Het is een van de laatste Bijbelboeken van het Oude Testament. Hè? Haggai, Zachariah, Malachi. Haggai. En daar hoop ik dan... wil ik graag met u lezen, hoofdstuk 1, tot en met 2, vers 1. En dan over 14 dagen hoop ik deze studie te vervolgen met hoofdstuk 2 van het boek Haggai. U heeft het inmiddels gevonden, denk ik. Haggai 1, vanaf vers 1 en dan tot en met hoofdstuk 2, vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in het zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda, en tot Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt... De tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. En toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijk worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in uw huis bracht, daar blaas ik in. Waarom? Spreekt de Heere van de legermachten. Vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw, en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie. En over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren, en over al de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En de geest van Joshua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Ja, Haggai behoort samen met Zachariah en Malachi tot de profeten die optraden na de Babylonische ballingschap. U weet dat het tienstammenrijk, na het koningschap van Salomo, enige tijd daarna, uiteindelijk is afgevoerd naar Assyrië. En dat het tweestammenrijk is gedeporteerd naar Babel. En deze drie profeten die hebben dus opgetreden. Na dus de terugkeer van het volk, althans een deel van het volk, naar het land. Haggai is veruit de kleinste van die drie. Dat is denk ik u wel duidelijk. Het boek bevat zo ongeveer 600 woorden. En beslaat ook maar een hele korte periode van 15 weken. En dat alles speelde zich af, zoals we net ook gelezen hebben, gedurende het tweede regeringsjaar van koning Darius, de Persische koning die regeerde van 522 tot 486 voor Christus. Haggai, zijn naam, betekent feestelijk. En we weten natuurlijk niet wat zijn ouders in gedachten hebben gehad toen zij hem deze naam gegeven hebben. Maar het zou niet onmogelijk zijn dat die naam ook een uiting is van het verlangen van zijn ouders, dat er weer een moment zou komen dat het volk weer zou terugkeren naar het land, naar het beloofde land, en dat dan ook vervolgens ook weer de feesten gevierd zouden worden. Hè, zoals de Heere dat in de wet van Mozes aan het volk had opgedragen. En u weet, die feesten kunnen natuurlijk alleen in het land gevierd worden, want het zijn grotendeels oogstfeesten. Opvallend als je zo verder de schrift nazoekt op de persoon van deze profeet, dat we eigenlijk nauwelijks informatie over hem vinden. We vinden geen informatie over waar hij geboren is, welke plaats. We vinden ook geen informatie in de Bijbel over zijn familie. Maar dat is eigenlijk ook, denk ik, ook wel het mooie van een profeet. Hij wordt overigens ook in vers 13 van hoofdstuk 1 een malak genoemd. Een boodschapper, hetzelfde woord wat soms ook, wat ook wordt gebruikt ter aanduiding van een engel, een boodschapper van God. En wat is het bijzondere van een boodschapper van God? Ja, natuurlijk dat hij de boodschap brengt die God hem opdraagt om te geven. En als zodanig doet zijn persoon er feitelijk niet toe. Wij willen soms wel eens wat meer zijn. En soms vinden we het wel interessant om aandacht te krijgen van mensen. En de dingen die we dan mogen doen. Maar het mag natuurlijk duidelijk zijn dat dat typisch iets is van het vlees. Wat God niet wil. Het gaat er in feite om dat wij leven als getuigen van de Heer Jezus Christus. Dat het leven van Christus in ons openbaar wordt. En zoals Johannes ook wel gezegd heeft, Johannes de Doper. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Wat we wel weten van Haggai is dat juist die boodschap die hij mocht brengen, velen tot steun zijn geweest in een best wel moeilijke periode. De achtergronden, de historische achtergronden die van dit Bijbelboek, daar moet je vooral naar het boek Esra en ook het boek Nehemia, Zacharia. We hopen daar wellicht ook de volgende keer wat verder ook op in te gaan. Maar dan, je leest je bijvoorbeeld in Esra 6 vers 14 over die bouw, of die herbouw van de tempel. Die tempel die was verwoest door Nebukadnezar, dat de oudsten van de Joden bouwden en maakten goede vorderingen onder de profetie van Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo. Ze bouwden en voltooiden het werk overeenkomstig het bevel van God, de God van Israël, overeenkomstig het bevel van koning Darius, Artaxasta, de koning van Perzië. Kores, Darius en Artaxasta. Ja, en het mag duidelijk zijn dat als wij denken aan profetie, dan denken we natuurlijk vooral ook aan boodschappen die gebracht worden met betrekking tot de toekomst, de nabije toekomst of de verre toekomst. Maar natuurlijk was de dienst van de profeet, beperkte zich niet alleen maar tot geweldige vergezichten, die overigens ook in dit boek beschreven worden, waar we de volgende keer ook uitgebreid bij zullen stilstaan. Maar je ziet ook natuurlijk dat het woord van profetie ook vermaning bevat, vertroosting, aanmoediging. En zoals gezegd ook informatie over het verloop van Gods heilsplan en hoe de Heere uiteindelijk tot zijn heerlijk doel zal komen. En met betrekking tot Haggai zullen we de volgende keer ook zien dat het hier maar gaat om een tijdelijke tempel. Dat uiteindelijk er een tempel zal gebouwd worden die zal zijn plaats zal vinden. Natuurlijk in Jeruzalem, waar anders, maar in de periode die de Bijbel aanduidt als de tijd waarin Christus over de aarde zal regeren. Ook wel bekend als het Messiaanse Rijk of het duizendjarig Vrederijk. Ja, zoals we zagen, zij bouwden en voltooiden. Zij begonnen niet alleen, maar ze hebben dat werk ook mogen voltooien. En ongetwijfeld hebben de profeten, het woord van de profeten van Haggai en Zacharia, daarin een geweldig belangrijke rol gespeeld. Maar het gebeurde inderdaad ook in overeenstemming met het bevel van koning Kores, Darius en Artaxasta. Nou, als we ons even beperken tot Kores, dan is het zo dat hij de Persische koning is die een bevel heeft laten uitgaan om aan het volk dat in Babel bevond. Babel heeft plaats moeten maken uiteindelijk voor dat Persische Rijk. Dat Rijk van Babel van Nebukadnezar is dan ondergegaan. Daarvoor in de plaats is dat Persische Rijk gekomen. En dan zie je dat Kores een decreet, een bevel laat uitgaan dat het volk weer terug mag keren naar het land. En dan gaat het dus met name om het twee-stammenrijk. Terug mag keren, ook in overeenstemming, zoals de profeet Jeremia dat had voorzegd. Namelijk dat die ballingschap in Babel 70 jaar zou duren. En we hebben er, dacht ik, wel eens vaker bij stilgestaan dat die 70 jaar eigenlijk verband houdt met het feit dat dat Sabbatsjaar, die zevende jaar waarop het land rust zou moeten hebben, dat nooit heeft gekregen. En de Heere dan ook dat ze weer compenseert, weer vergoedt aan dat land. En daarom dus dat land 70 jaar daar dan die rust geeft die de Heere ook in de wet van Mozes had geboden dat het land ontvangen zou. U kunt dat lezen in Jeremia 29 vers 10 waar inderdaad die belofte wordt gegeven. Wel in 2 Kronieken 36 even voor de historische achtergrond, want dat is natuurlijk wel belangrijk van deze profetieën van Haggai. Daar lezen wij 2 Kronieken 36, vers 22 en 23. U mag het opzoeken, maar ik wil het ook citeren. 2 Kronieken 36, dat is trouwens het laatste Bijbelboek in de Joodse Bijbel, het laatste hoofdstuk, dat eindigt met 2 Kronieken. Even ter informatie. En daar lezen wij dan in het eerste jaar nu van Kores, daar heb je hem, de koning van Perzië wekte de Heere de geest van Kores op, de koning van Perzië, opdat het woord van de Heere dat hij bij monden van Jeremia gesproken had, vervuld zou worden. Om door zijn hele koninkrijk een boodschap te laten gaan, ook in geschriften. En dan komt die boodschap, zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken van de aarde heeft de Heere, de God van de hemel, aan mij gegeven. En hij is het die mij heeft opgedragen om een huis voor hem te bouwen in Jeruzalem, dat in Juda ligt. Wie er onder u ook maar tot al zijn volk behoort, de Heere zijn God zijn met hem en laat hij optrekken. Eigenlijk heel bijzonder, hè, dat het hier dus een heidense koning, een Persische koning, zo'n bevel laat uitgaan. En dat we zien dus dat die profetie van Jeremia in vervulling gaat. Dat inderdaad, als die 70 jaar vol is, dat de Heere dan dat volk laat terugkeren. Heel bijzonder is ook als je leest bijvoorbeeld in het laatste deel van Jesaja 44 en het begin van hoofdstuk 45. Nou, dan zit je eigenlijk al in een periode zo'n 165 jaar voor dat decreet van Kores, dat de Heere door Jesaja al weergeeft dat deze dingen al dus zullen geschieden. En het is heel bijzonder dat je dan ook de Heere, dat de Heere daar ook de naam van Kores noemt. Kores die nog geboren moest worden, ik zeg al, het is een hele lange periode vooraf dat deze gebeurtenissen, deze wereldontwikkelingen zouden gaan plaatsvinden. Maar de Heere heeft het al voorzien. En hij noemt dan ook degene die dat decreet zal uitvaardigen bij name. En dat niet alleen, als je dat ook leest in Jesaja 44 en Jesaja 45, dan noemt de Heere Kores ook zijn herder en zijn gezalfde, letterlijk zijn Mashiach. Heel bijzonder dat die titels zijn, die natuurlijk in eerste plaats betrekking hebben op de Heere, de Heere zelf, de Heere Jezus Christus, hij is de herder. Maar vervolgens dat, ja, de Messias, de Christus in het Grieks, maar dat deze titels feitelijk al worden ja, gebruikt ook ter aanduiding dus van deze bijzondere koning, die uiteindelijk het plan van de Heere ten uitvoer brengt. En dat alles in overeenstemming met de daarvoor door God bepaalde tijd. Bedenk dat het hier gaat over koningen, en dan met name hier dus Kores, in een periode die de Bijbel aanduidt als de tijden der heidenen. Je kunt dat die uitdrukking vinden in de eindtijdrede van de Heer Jezus in Lucas 21. Die tijden der heidenen. En daar, ja, dat is eigenlijk een aanduiding voor hoe de Heere door heidense machthebbers de aarde regeert. De bedoeling was natuurlijk dat de Heere vanuit Jeruzalem de aarde zou regeren. En dat gaat hij natuurlijk ook in de toekomst ook zeker doen. Maar na dus de ongehoorzaamheid van Salomo en nadat dan dat volk uiteengevallen is in een 2- en een 10-stammenrijk en het eigenlijk steeds verder bergafwaarts gaat, kun je onder andere ook in Ezechia lezen dat de heerlijkheid van de Heere, dat huis, de tempel des Heeren verlaat. En dat dan uiteindelijk dat huis ook wordt verwoest en dat volk dan wordt weggevoerd. Een enorme tragedie natuurlijk die zich daar heeft afgespeeld. Maar dan in het jaar 538 voor Christus doet dus Kores dat bevel uitgaan om het volk te laten terugkeren. En wat bijzonder is dat je ook leest dat met betrekking tot Kores, dat hij zegt, je kunt dat lezen in Esther 1 vers 14, en een ieder die achtergebleven is uit alle plaatsen waar hij als vreemdeling verblijft, laat zijn plaatsgenoten hem helpen, met zilver, met goud, met allerlei bezittingen, met vee, naast de vrijwillige gaven voor het huis van God die in Jeruzalem woont. Mooi hè? Kores die zich bewust was dat uiteindelijk toch die God daar zijn bestemming heeft. Jeruzalem wordt ook de plaats genoemd, de stad genoemd van de grote koning. En wat ik zo bijzonder vind is ook dat Kores dan ook bevel geeft dat ook gefaciliteerd wordt door die heidenvolk. Belastinggeld wordt geïnd en ook dus moet er geholpen worden met zilver, met goud en allerlei bezittingen, zelfs ook vee, want de offerdienst moest weer gaan beginnen. En dat alles, om dus dat huis van de Heere weer opnieuw te laten functioneren. Eigenlijk heel mooi als je dat legt naast de geschiedenis van de uittocht uit Egypte. Misschien weet u het ook wel, dat ook toen, dat volk, dat daar zo'n honderden jaren heeft, onder de heerschappij van de Egyptenaren heeft gediend. Dat je dan ook leest dat als dat volk, als Israël uittrekt, dat zij ook worden voorzien door de Egyptenaren van alles wat nodig is. Goud, zilver en noem maar op. Dat is onvoorstelbaar. Wat je eigenlijk ook bewezen vindt in de tabernakel die gebouwd wordt gedurende die 40 jaar in de woestijn. Waar, als je dat leest, waar die tabernakel allemaal uit bestond, dan moeten dat geweldige rijkdommen zijn geweest die het volk heeft meegekregen. En natuurlijk ook heel mooi dat de Heere, hoewel zij slaven waren in Egypte, dat de Heere hen niet als slaven heeft doen uittrekken. Niet als bedelaars, maar eigenlijk datgene wat, en toekwam ook als zodanig nog als herstelbetalingen is meegegeven. De Heere die waakt over zijn volk. En de Heere die natuurlijk ook waakt over u, over jou en over mij. En vervolgens ook bijzonder dat dus die tempelschatten die door Nebukadnezar waren meegenomen, dan ook worden teruggegeven. U kunt dat lezen in Esdra 1 vers 8, die worden teruggegeven aan een zekere Sesbassar, die daar tijdelijk eigenlijk ook het beheer over heeft gekregen. Ja, en dan komen we dus in het jaar 520, het eerste regeringsjaar, of het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de zesde maand, en dan de eerste dag van die maand. Wel mooi te bedenken dat elke eerste maand in die tijd er op de trompet werd geblazen. Je kunt dat lezen in nummer 10 vers 10. Het was eigenlijk weer zo'n markeringsmoment waarop een nieuwe maand van start ging. Maar om zo te zeggen ook het volk weer deed ontwaken. En zich weer, als het ware, de Heere als het ware weer bij de les haalde. Dat zij het volk waren dat de Heere had uitverkoren uit alle volkeren der aarde om hem te dienen. En dan lezen we in Zacharia 1, vers 3 en 4, zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. En toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai, is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, die tempel, er verwoest bij ligt. U ziet hier hoe de Heere eigenlijk het contrast schetst van dat huis, zijn huis waar hij zou wonen, dat huis er eigenlijk verwoest bij lag. Het was een eigenlijk het aanzien niet waard. En dat het volk, dat was teruggekeerd, eigenlijk vooral bezig was met zijn eigen huis. En bezig was met hun fraai overdekte huizenstaten. Dat geeft eigenlijk wel ook aan dat men vooral zorg besteedde aan zijn eigen woning. En dan is het excuus van het volk, de tijd van de Heere is nog niet gekomen. En je kunt je dat ook misschien een beetje ook in de context van die tijd enigszins voorstellen. En er is ook een decreet ook uitgegaan, waardoor er ook een periode de bouw van de tempel is stilgelegd vanwege allerlei samensweringen die hebben plaatsgevonden. De weerstand natuurlijk ook van de volken om hen heen. Het is ook zo kenmerkend, denk ik, toen ik dit zo op me liet inwerken. Voor ons ook als gelovigen. We leven natuurlijk in een wereld waar natuurlijk heel materieel is ingesteld. En wat kunnen wij onszelf verliezen in de dingen van deze wereld? Wat kunnen we ons makkelijk verliezen in de rijkdommen van deze wereld? En wat kunnen we daar soms ook mooie excuses voor bedenken. Als we weten dat we in gebreken zijn gebleven op bepaalde zaken, dat we daar misschien ook allerlei excuses voor hebben. Waarom we dit of dat niet hebben gedaan, wat we toch wel ervoeren in ons hart, dat de Heere ons eigenlijk aan ons opdroeg. Jeremia 17 vers 9, daar staat, arglistig is het hart boven alles. En misschien ken jij dat ook wel. Als ik voor mezelf spreek, herken ik heel veel wat hier in Haggai staat. Ik moest natuurlijk vanmorgen invallen. En weet je wat ik dacht? Ik moet me natuurlijk voorbereiden voor vanochtend. Ik ga Bert afbellen. En ik ga niet meedoen met die evangelisatieactie hier in Oudewater. En het is ook natuurlijk een warme dag. Dat was al voorzegd gisteren. En dan merk je bij jezelf dat er zoveel argumenten in je hart ineens opborrelen, Waarom jij denkt van, weet je, en bedenk wel hoor, ik zeg dit voor mezelf. Ik zeg dit niet voor u of voor jou, hè, dat je zegt van, oh, dat moet ieder voor zich, hè, voor het aangezicht van de Heer weten. Dat is niet mijn bedoeling, maar ik geef u even een inzage in hoe dat bij mij zo gewerkt heeft. Hè. En denk je, het is ook nog warm, enzovoort, enzovoort. En dan komen die argumenten nog weer eens voorbij. En denk je, ja, is dat nou werkelijk zo zuiver? Zoals ik eigenlijk mijn argumenten inmiddels heb verzameld om nou niet mee te doen met die evangelisatieactie waar ik me voor opgegeven had. Terugkomen op een belofte. En met allerlei, ja, naar het oog en oor plausibele argumenten, excuses. Nou, kom er zo nog op terug. Want we hebben een fantastische dag gehad gisteren. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat ik zo mooi vind is dat de Heere dan zijn volk aanspreekt. Hè, hier in vers 5. Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten. Let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt, maar u wordt niet warm. De dagloder ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Dat wil eigenlijk zeggen dat hij niet ontvangt wat hij redelijkerwijs zou moeten ontvangen. Gewoon omdat de middelen daar niet toereikend voor waren. Zo zegt de Heere der legermachten, let aandachtig op uw wegen. Tot twee keer toe. En ik denk, wat een geweldige les ligt eigenlijk ook hierin opgesloten. Let aandachtig op uw wegen. Zijn die wegen van ons inderdaad in overeenstemming met de wegen van de Heere? En dan is het soms wel eens goed om gewoon ook eens even dingen ook te evalueren voor jezelf. En natuurlijk zijn we vrij. Bas zei het al vanuit Galaten 5 vers 1. Het was ook niet een moeten voor mij om naar Oudewater af te reizen. En die evangelisatiecampagne bij te wonen. Het is een mogen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat, en natuurlijk op allerlei terreinen van het leven kunnen we dat toepassen. Dat Gods stem wel in ons hart klinkt. Dat Gods geest wel in ons hart, in ons leven werkzaam wil zijn. Daar sturing aan wil geven. En dat niet vanuit een moeten, maar vanuit een mogen. We zullen straks ook zien hè, dat de Heere ook de geest hè, van het volk ook opwekte om deze dingen ook te doen. Die de Heere hen had opgedragen. Nou, ik zei het eigenlijk al. Hè, wat waren de consequenties van datgene wat het volk, waar het volk in gebreken bleef? Nou, het was hè, dat hun niet de volle zegen hè, werd gegeven. Hè. Daarom onthoudt vers 10, hè, de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Dan moeten we ook weer oppassen dat we niet gaan doorslaan en zoals bijvoorbeeld de welvaartsevangelisten ons willen doen geloven, dat als je maar genoeg op God vertrouwt en als je maar genoeg gehoorzaamt, dan hoef je niet arm te zijn. Dat is onzin. Dat leert de schrift niet. Althans wel voor die tijd, maar niet voor de tijd waarin wij nu leven. Daarom is het ook zo goed om dat onderscheid ook te kennen in de schrift. Wat deed God toen? Hè? En wat doet God nu? Hè? Wat voor vorm van administratie zou je kunnen zeggen voerde hij toen? Hè? Onder het oude verbond met betrekking tot zijn volk Israël. En voert hij nu met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus. En voor Israël gold, en je kunt dat lezen in Deuteronomium 8... dat de Heere dat volk had beloofd dat het zou gaan wonen. Het was nog onderweg naar het beloofde land, maar dat het zou zijn een land met tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels, een land van olierijke olijfbomen en honing. Zegt iets over de vegetatie. Hè? Dat land, een land waarin u zonder schaarste brood zult eten, waarin het u aan niets ontbreken zal. Nou, dat is zo kenmerkend voor Israël hè, onder het oude verbond. Daar in dat land waar de Heere hen alles gaf wat zij van nodig hadden, voor zover zij althans gehoorzaam waren. Maar bij ongehoorzaamheid gebeurde wat Haggai beschreef. En En feitelijk hadden ze ja, dat ook moeten gaan interpreteren als iets van er is iets mis met ons. Waarom onthoudt de hemel ons de dauw? Waarom onthoudt het land zijn opbrengst? En inderdaad, Haggai laat zien waarom dat was. Waar zij in gebreken zijn gebleven. Mooi die geschiedenissen, want natuurlijk liggen daar geweldige geestelijke lessen ook voor ons in opgesloten. Ik moet in dit verband ook zo denken aan Psalm 106, waar de geschiedenis, de psalmist, de geschiedenis van Israël door de woestijn nog eens in herinnering brengt. En we lezen dan in Psalm 106, vanaf vers 12, ik citeer, nadat zij dan uit Egypte verlost werden, Psalm 106 vers 12, dan zaten, en toen loofden zij zijn woorden en zij zongen zijn lof. Ik denk hier dat het hier ook vooral gaat om het lied van Mozes. En ja, waarin inderdaad die lofzang uit dat volk omhoog rees. En Mirjam natuurlijk, ik zal ook aan de vrouwen denken. Geweldig die liederen. En dan vervolgens dan lees je, maar zij vergaderden spoedig zijn werken. En zij wachten niet op zijn raad. En werden met gulzigheid bevangen in de woestijn. Is dat ook niet typisch iets voor deze tijd? Hè? Dan gaat het natuurlijk over duizenden jaren terug. Maar is dat ook niet kenmerkend? Ook voor ons hart zo makkelijk dat we de dingen van God vergeten. Die geweldige rijkdommen. Die hij ons geschonken heeft in de Heer Jezus Christus. Dat geweldige offer dat hij gebracht heeft, onze heiland, op het kruishout van Golgotha. Maar wat zo makkelijk weg ebt uit ons gedachten. En dat die lofzang zo langzamerhand zo makkelijk kan verstommen. Natuurlijk niet op zondagmorgen. Maar ik denk ook door de week. En je eigenlijk niet bezig bent met datgene wat God voor ons gedaan heeft, wie hij is en wat hij voor ons wil betekenen. En zij wachten niet op zijn raad. Ook dat zien we gebeuren in de geschiedenis van Israël, dat er soms momenten waren waarop het volk moest wachten. Maar we leven natuurlijk in een tijd waar wachten natuurlijk taboe is. Valt me altijd op als je een webshop bezoekt online, dat er altijd de belofte is van als je het nu bestelt, ik geloof voor een bepaalde tijd, 's avonds, 11 uur of zo, dan weet je dat je het de volgende dag in huis hebt. Want wat je wil, dat wil je ook meteen tot je beschikking hebben. Dat is kenmerkend voor de tijd waarin wij leven, waar allemaal dingen die natuurlijk ook aan ons gelovigen niet voorbij gaan. Dit soort zaken. Zij werden door gulzigheid bevangen. En zij stelden de Heere op de proef in de wildernis. Kent u dat? Door gulzigheid bevangen worden. Dat er dingen zijn, materiële dingen zijn, die eigenlijk liever nog gisteren had dan vandaag. Gulzigheid. Eigenlijk, en gulzigheid heeft ook iets in zich. Ik denk ook dat het ook goed is ook dat we ons dat bewust zijn, ook met de opvoeding van onze kinderen, wat eigenlijk geen einde kent. Hè? Je geeft iets of je krijgt iets, maar op zeker moment dan is de lol er alweer af en dan kom je alweer bij het volgende. Er is nog iets moois, iets groters, iets leukers of wat dan ook. En zo gaat het ook met je huis. Je kan er voortdurend weer dingen bedenken wat ook eigenlijk nog wel heel mooi zou zijn. Is dat verkeerd? Nee, het is niet verkeerd, maar let op uw wegen. Ja, ik zie hier al een vinger al wijzen naar een echtgenoot. Maar, nee, maar even. Niet dat we met deze dingen krampachtig moeten omgaan. Maar wel dat we prioriteit geven aan de dingen van de Heer. Dat is althans voor mij de les. En wat de Heere door zijn geest in uw hart uitwerkt, dat is een zaak tussen u en de Heere. Ja. Maar opmerkelijk in Psalm 107, Psalm 106 en 7 doorlas, dan lees je dat toen gaf God hun wat zij begeerden. Dus de Heere die ook nog in hun gulzigheid tegemoet kwam. Alleen dan vervolgens lees je, maar hij deed hen zelf uitteren. Ik denk dat dat al een hele krachtige term is. Door de vertalers is gebruikt als je dat in de Statenvertaling leest. En ik denk dat dat wat dichter erbij komt. Hij zond aan hun zielen een magerheid. Je kan rijk zijn in deze wereld, je kan alles hebben. Maar je ziel kan vermageren. En je ziel kan op een gegeven moment eigenlijk niet meer zich verheugen in juist datgene wat God ons geeft in de onzienlijke dingen. Aan immateriële rijkdommen en uiteindelijk natuurlijk aan de zegeningen die hij ons geschonken heeft in de hemelse gewesten. Alle zegeningen, Efeze 1. Maar goed, het mooie is, dus dat woord dat komt van Haggai tot het volk, tot Zerubabel en tot Jozua, de hoge priester en het overblijfsel van het volk. En dan lees je in vers 12, en dat zij luisterden naar de stem van de Heere, hun God, en naar de profeet Haggai die de Heere hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Dat woordje bevreesd, dat heeft natuurlijk iets in zich van angst hebben voor. En ik denk dat dat eigenlijk niet is wat het begrip bevrezen hier eigenlijk die klankkleur heeft. Ik denk dat het vooral ook is dat eigenlijk vooral weer opnieuw God de plaats krijgt die hem toekomt. Dat men gaat zien. De vrezen des Heeren is het beginsel der wijsheid, zegt de spreukendichter. Vrezen voor de Heere. Er is weer een vrezen waarin God weer God is. En waarin eigenlijk weer aandacht is voor hem als persoon. En datgene wat hij wil doen. Hoe hij tot zijn doel wil komen. En hoe hij dat volk daarbij wil betrekken. En hoe hij daarom dan ook dat volk wil zegenen. En dan vers 13. Daarop sprak Haggai. En dat woordje daarop geeft eigenlijk al aan. Er was een vrees en meteen komt daarop het woord van de Heere door de bode van de Heere. We hadden het er net al even, de malak van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere, tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. Is dat niet prachtig? Ik ben met u. Het volk wordt meteen weer bemoedigd, het volk wordt meteen weer vertroost. Ik vind het zo mooi ook met kinderen die je af en toe wel eens moet bestraffen. En dan kan dat best enige droefheid even tot gevolg hebben. De Hebreeën schrijver onder andere die daar ook over gaat. Als je kinderen niet bestraft, dan behandel je ze als bastaards. Het is eigenlijk zo natuurlijk. Het is die liefde die op zeker moment ook grenzen zet voor je kinderen. En die grenzen die bedoeld zijn ook als bescherming. Ook die bestraffing die nodig is. Die autoriteit, dat gezag waar het kind onder mag schuilen. Want dat is het eigenlijk. En dan is het zo mooi dat dan vervolgens de Heere zegt, ik ben met je. En dan dat zie ik zo'n vader of zo'n moeder weer zo'n kind weer in de armen nemen. En zeggen, ik hou van je. Ik vind je lief. Ik hou van je natuurlijk. En die liefde, die band, die komt eerder tot uitdrukking door die bestraffing. Dan dat hij daar eigenlijk uit weg blijft. Bestraffen is een daad van liefde. Als het tenminste ook in een gezindheid van liefde gebeurt. En dan lezen we in vers 14 dat de Heere de geest opwekt van Zerubabel. De geest opwekt van Jozua. En de geest opwekt van het hele overblijfsel van het volk. En toen begonnen zij aan het werk van het huis van de Heere, van de legermachten, hun God, te doen. En wie doet dat nou uiteindelijk? Je kan zeggen, goed, dat volk dat begon, dat maakte een begin. Dat kwam in actie. Dat is één kant van de zaak. Maar de andere kant van de zaak is dat je ziet dat de Heere actief in dat volk werkzaam wordt. Ik hoop zo ook van harte dat dat ook in jou, in uw, in mijn leven ook zo het geval is. Dat Gods geest zich in ons leven gaat manifesteren, ook als gemeente. En dat we gaan ervaren, het is Gods geest die ons aandrijft om dingen te doen. En En dat hij het dan ook uiteindelijk ook is, hè, als je dat ook leest in Zacharia 4 vers 6, hè, de Heer zegt niet door kracht, nog door geweld, hè, maar door mijn geest hè, zal het geschieden. En ja, ik kom toch nog even terug op gisteren. Dat is eigenlijk heel bijzonder. Hè. Ik werk natuurlijk veel onder het Joodse volk, of moet ik zeggen, werk te veel onder het Joodse volk. Dat is... wat minder geworden door omstandigheden. Maar het was ook wel bijzonder om een keer dit ook zo te ervaren. Hoe dat in Nederland er ook aan toe gaat. Ik moet zeggen dat we heel veel, ik althans, maar misschien dat aan mij ligt hoor. Eigenlijk best wel veel negatieve reacties heb gekregen. Een dame die zei, ik ga God uit mijn leven verbannen. Heel heftig. Ik zei tegen haar, dat wil u misschien wel, maar dat kunt u niet. Je kan God, God laat zich niet verbannen. Ik moet eerlijk zeggen dat in Israël je eigenlijk vaak veel positievere reacties krijgt dan mijn ervaring gisteren. Maar Bert had ook een hele mooie rebus gemaakt. En het heeft mij 1,5 uur gekost om die rebus op te lossen. Maar goed, in ieder geval, de kinderen die deden dat in een paar minuten. En dat was wel heel erg mooi. En die rebus, die was al dus, wat wil jij God vragen? Een prachtige vraag natuurlijk, wat wil jij God vragen? Mooie hè, gelegenheid om daar dan ook op in te gaan. Wat zou u nou aan God willen vragen? Nou, dat was eigenlijk het moment waarop eigenlijk best een heel aantal mensen voorbij liepen. En zeiden van, ja nou... ik heb niks aan God te vragen. En op een gegeven moment stond daar weer zo'n hele groep om die rebus heen. En toen was er een heldere jonge stem van, ik denk een jongen van een jaar of 8, 9. Ik zou aan God willen vragen hoe ik in de hemel kom. Is dat niet mooi? En dan mag je met zo'n jongen in gesprek gaan. Dan mag je hem wijzen op de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En het bijzondere was dat die jongen daar ook nog werd omringd door ook nog een aantal ouderen. En het bleek een bijbelclub te zijn uit Gouda. En die dame zei, die begeleidster, of die leidster, we gaan hier vanavond over doorpraten. Want dat is wel een mooi onderwerp. Hoe kom ik in de hemel? Nou, prachtig. Nou, tot slot. Ik zie dat de tijd ook maar gewoon doortikt. Hè? Zo werkt dat. Wat mij zo opviel is dat in vers 12 dat zij luisterden naar de stem van de Heer hun God en naar de woorden van de profeet Haggai. Er staat niet zij luisterden naar de stem van de profeet Haggai. Nee, zij luisterden naar de woorden van de profeet Haggai en de stem van de Heer. Ja, u zegt misschien maar dat is het toch hetzelfde. Ik denk het niet. Weet je, als het hier gaat om een stem van de Heer, en natuurlijk vinden we dat in Johannes 10, hè, waar de Heer zegt, hè, mijn schapen horen naar mijn stem. Het bijzondere is dat een stem heeft een unieke klankkleur. Ik vind het altijd zo verwonderlijk dat je, hè, je bent omgeven door heel veel mensen, en je hoort hè, die ene stem en je weet meteen van wie die stem is. Nou, dat is zo mooi. Dat we horen naar het woord van God, maar dat we ook horen naar de stem van de Heere God. Dat we die stem herkennen, ook in ons hart, in ons leven. En tot 4 keer toe lezen in Johannes 10, dat over de stem van de goede herder. En 1 keer lees je over die andere stem, van die vreemdelingen. Die herders die eigenlijk zich wel voordoen als herders, maar geen herders zijn. En dan is het zo mooi dat je dan vervolgens ook leest, in Johannes 10, lees het voor jezelf maar eens door, dat dan ook die schapen van hem wegvluchten. Ze willen die herder niet. Natuurlijk speelt dat ook over de toekomst, over de valse herder die zal komen, enzovoort, enzovoort. De antichrist, pseudo-messias. Maar de vraag is, die ik ook mijzelf in de eerste plaats heb gesteld, maar ook jullie wil stellen, kennen we nog de stem van de Heer? Het is heerlijk om Bijbelstudie te doen. Het is heerlijk om kennis te verzamelen over dat woord en over Gods plan enzovoort enzovoort. En ook dat profetische woord is heel intrigerend. Maar horen we ook nog de stem van de Heer. Die heel persoonlijk ook tot ons spreekt. Die we ook kunnen onderscheiden van die vele stemmen die ons omringen. En dat we weten, ja waarlijk, dit is de stem van degene die ik moet en mag volgen. Nou, en dan eindigt het, hè, dat het woord was tot hen gekomen op de eerste dag van de zesde maand. En 3,5 week later, hè, dan komt dat hele proces op gang. Hè, op de 24e dag van de zesde maand in het tweede jaar van koning Darius. Hè. En 3,5 week later. En was het een groot werk wat zij deden? Ja, je zou zeggen van ja, het was wel een groot werk wat zij deden. Maar in Esra, of in Haggai 2 vers 4, hè, daar, als dat dan dat werk heeft plaatsgevonden, die tempel. En dan zegt Haggai, wie is er onder u overgebleven die dit huis in zijn eerste heerlijkheid heeft gezien? En hoe ziet u het nu? Is het niet als niets in uw ogen? Die tempel werd herbouwd, was herbouwd. Ja, degene die die eerste tempel van Salomo hadden gezien, hè, ja, dat leek toch wel, ja, dat was eigenlijk geen vergelijk. Die was zo vele malen mooier. En weet je, daar sluit ik mee af. Zacharia, die zegt, wie veracht de dag van de kleine dingen? Ik denk dat we in die dag leven, de dag van de kleine dingen. Misschien zijn het niet grote dingen die je doet. Althans in jouw ogen. Maar datgene wat we mogen doen, in alle eenvoud, de dag van de kleine dingen. Laten we die doen, laten we daar trouw in blijven. Wetende dat straks de grote dingen zullen gaan geschieden bij de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En laten we doen dat alles om hem te behagen. Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal blijven bestaan. Amen.